God had mijn gebed gehoord. Hadden jullie het ook gehoord? Oké, want anders doe ik het er even overnieuw. Goed. Ik zet het glaasje, dankjewel, even op een andere plek, want ik beweeg af en toe wat. En dan... voor de stream even opnieuw. Ja, dat is wel een goeie, want die hebben natuurlijk niks gehoord. Neem ik even een slokje water. Oké. Voor de stream, Heer, bidden wij opnieuw. Voor de mensen die thuis meekijken, bidden wij opnieuw. Dank u wel dat ze erbij zijn. En dan is het ook belangrijk dat ze horen wat we hier zeggen, wat hier gesproken wordt, wat hier gebeden wordt. En Heer, wat we net hebben gezongen in dat laatste lied, hier zijn wij toegewijd aan u en wij aanbidden u. En met die houding willen we hier in de zaal en willen we ook thuis nu ook stil worden en luisteren. Wij aanbidden u, dat is wat wij tegen u naar u toe willen uitspreken, uitzingen. Wat we aan u mogen geven als een heerlijk heilig reukwerk. Maar u wilt ook, zoals we net gezongen hebben, woorden spreken die leven geven. Die de dorheid en de doodsheid van ons leven veranderen in krachtig hemels geestelijk leven. En daar bidden we u om in Jezus' naam. Amen. Hey, dit was langer dan net. Wat kan dat nou? Oké, dat heb je. Als je gaat bidden, dan komen er altijd zoveel dingen naar boven. En of hebben jullie dat niet? Dat je dan gelijk, dat is volgens mij de Heilige Geest. Goed. Het was vorige week of alweer de week ervoor. Dat weet ik niet precies, maar ik reed op een avond vanuit Dordrecht naar Nieuw-Vennep, waar ik woon. En ik reed over de A4 en op een gegeven moment, ik was vlak onder Den Haag en ik zag overal blauwe zwaailichten van brandweerwagens die met gezwinde spoed naar de plek des onheils gingen. En op een gegeven moment zag ik vanaf de A4 ook een enorme vuurgloed aan de hemel. Ik denk, daar staat volgens mij echt wat in de fik. Nou, ik ben niet een echte ramptoerist, maar ik ben wel nieuwsgierig. Dus ik dacht, zal ik even gaan kijken, want op een of andere manier fascineert dat dan. Maar alle wegen waren al afgesloten, dus ik ben gelijk maar doorgegaan. Maar de volgende ochtend zag ik op het nieuws dat er inderdaad die avond een enorme brand was in een van de kassencomplexen van Monster. Maar dat het de brandweer gelukkig was gelukt om het vuur meester te worden, om het vuur te doven. En daar zijn ze ook voor, of niet soms. Alleen vanmorgen wil ik met jullie gaan spreken over een vuur, waarvan het nou juist de bedoeling is dat het niet wordt gedoofd. Dus een brandweerman moet hier even niet naar luisteren, althans niet vanuit zijn functie. Want we gaan vanmorgen spreken over een vuur dat moet blijven branden. En dat heeft te maken met iets wat we straks gaan lezen in het Bijbelboek Leviticus. Ik weet niet of jullie elke dag uit dat boek lezen, ik denk het niet. Wie heeft er van de week toevallig gelezen uit Leviticus? Kijk, dat zijn twee echte hele trouwe discipelen. Want als je Leviticus leest, nou dan... Want laten we eerlijk zijn, het is de Bijbel, het is Gods woord. Maar Leviticus is nou niet echt een boek waarvan je zegt van je begint bij hoofdstuk 1 en je kunt niet ophouden tot en met het laatste hoofdstuk. Want het is best wel een beetje een wat, ja, mag ik dat zo zeggen, een beetje een taai Bijbelboek. Het is een boek dat vol staat met allerlei instructies voor eerst de tabernakel en later de tempeldienst. Hoe de priesters moesten omgaan met de offers en hoe het reukwerk moest worden bereid en allemaal dat soort dingen. En ja, dan lees je dat en dan bekruipt je soms het gevoel van, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee als christen levend in het jaar 2022? Het voelt soms een beetje als wat ik een paar weken geleden meemaakte. Mijn vrouw en ik hadden, omdat de sportschool een beetje te lang dicht bleef, net helemaal mooi, maar dat gebeurde dus niet. Een heel klein, nou klein, maar in ieder geval een pakketje. Maar ik dacht, ik ga hem wel even in elkaar zetten. Zo stoer ben ik dan ook wel. Dus ik had keurig alles uitgepakt en naast elkaar gelegd en gekeken of alles compleet was. En toen de instructie hoe je dat ding in elkaar moest zetten. Nou, echt waar, ik kreeg echt het gevoel dat ik Leviticus aan het lezen was. En ik maakte er ook eigenlijk helemaal niks van. Ik heb heel kort even een poging gedaan, maar ik zei tegen mijn vrouw, weet je wat? We bellen de fabrikant en we vragen of ze ook monteurs leveren. En gelukkig, na een paar dagen stond er een hele aardige meneer voor de deur. En binnen een uur was dat ding in elkaar gezet. En sindsdien, en ik hoop dat je het een beetje ziet aan mijn strakke lijf. Sindsdien zijn we elke dag aan het roeien thuis. En gelukkig is de sportschool inmiddels ook weer open. Maar dat een beetje over Leviticus. Nou, we gaan lezen straks uit Leviticus 6. En in dat hoofdstuk wordt heel specifiek verteld, worden instructies gegeven aan Aaron en zijn zonen. Ze waren de priesters die dienst deden in het tabernakel. Hoe zij het brandoffer moesten brengen. En bij die instructie wordt heel duidelijk aangegeven dat het hun verantwoordelijkheid was om het vuur van het brandoffer altijd brandend te houden. Nou, moet je even weten dat in de tabernakel en later in de tempel, de tabernakel was zeg maar de voorloper, de mobiele versie van de tempel, dat daar de hele dag door allerlei soorten offers werden gebracht. Er werden vredeoffers gebracht, er werden zondoffers gebracht, dat waren met name de offers die moesten worden gebracht als verzoening voor de zonde van het volk. Nou, het mooie is dat deze zondeoffers niet meer gebracht hoeven te worden, omdat toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis, toen is in ene keer voor al onze zonden is verzoening tot stand gebracht. Halleluja! En daarom mogen we nu altijd met vrijmoedigheid naderen tot God, ook vanmorgen in onze aanbidding. Heerlijk is dat. Maar die brandoffers die daar werden gebracht, dat was een ander soort offer, dat waren vrijwillige offers. En het brandoffer, dat was bedoeld als een uiting van dankbaarheid naar God. Zeg maar een soort daad van aanbidding, wat we hier vanmorgen ook doen. Nou, daarover gaan we lezen, hoe dat brandoffer gebracht moest worden. Leviticus 6, en je kunt het meelezen, vers 5 en 6. Ik lees vanmorgen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. En als je vanuit de Herziene Statenvertaling meeleest, daar is het vers 12 en 13. Vraag me niet waarom ze dat weer veranderd hebben, maar dat is zo. Leviticus 6, vers 5. Het vuur op het altaar moet blijven branden. Het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen en er een nieuw brandoffer op leggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden. Het mag niet doven. Even tot zover. Nou, als je dit zo leest, dan is natuurlijk gelijk de vraag, waarom moest dit vuur nou altijd blijven branden? Waarom moest de priester ervoor zorgen dat het nooit uitging, dat het nooit werd gedoofd? Dat heeft te maken met de betekenis van het vuur hier. Er wordt in de Bijbel best wel vaak gesproken over vuur. Het is een symbool, een metafoor uit de natuur. Er wordt gesproken over wind, over water en ook heel vaak over vuur. In verschillende betekenissen. Soms wordt er over vuur gesproken als zijnde een beeld van reiniging. He, zoals ze zingen, maak me rein en puur dwars door het vuur. Soms wordt vuur gebruikt als een omschrijving van oordeel. Jezus spreekt een aantal keren heel direct, en dat vinden we meestal niet zo prettig, maar heel direct over het vuur van de hel. Maar er wordt in de Bijbel ook gesproken over vuur, en met name in het Oude Testament, als een beeld van Gods tegenwoordigheid. Denk even aan Mozes, die 40 jaar lang in de woestijn rondliep en daar schapen aan het hoeden was. Op een dag ziet hij iets gebeuren. Hij ziet een braamstruik in brand staan, hij ziet vuur en dan valt het me op dat vuur brandt, maar die braamstruik verbrandt niet. En hij denkt, dit moet bijzonder vuur zijn. En dan gaat Mozes daar naartoe en dan is hij er vlakbij gekomen en dan komt hij tot de ontdekking dat het vuur is van de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van God. En hij beseft, ik sta op heilige grond en hij doet zijn sandalen uit en hij heeft een ontmoeting met God waarbij hij dan de opdracht krijgt om naar Egypte te gaan en het volk uit te leiden en te brengen naar het beloofde land. Dat gebeurt, Mozes gaat naar Egypte, het volk wordt enige tijd later naar de 10 plagen uitgeleid, ze gaan op weg naar het beloofde land en onderweg komen ze bij de berg Sinaï. Je weet wel, die plek waar Mozes ook weer die ontmoeting had met God en waar de 10 geboden, de 2 stenen tafelen worden gegeven. En dan is er een moment dat God zich openbaart aan het volk. En hoe openbaart God zich? Door vuur. En dat is zo indrukwekkend en zo, het volk is helemaal flabbergasted. Ze zijn zo onder de indruk van de grootheid en van de majesteit van God. God die zich openbaart in vuur. En tijdens die hele 40 jaar door de woestijn, overdag is daar de wolkolom en 's nachts is daar de vuurkolom. Als een bewijs dat God tegenwoordig is, dat God ook in de nacht bij zijn volk is en over zijn waak. Steeds kom je dat tegen. Waar vuur is, daar is God. Daar openbaart God zich en daar is hij tegenwoordig, daar is hij aanwezig. Waarom moest dat vuur hier in de tabernakel, later in de tempel blijven branden? Omdat dat de plek is waar God altijd 24/7 aanwezig is. Dus dat altijd brandende vuur in de tempel laat zien, God is er. En dat mogen wij ook voor vanmorgen hier in de samenkomst weten. Ook als je thuis meekijkt, God gaat wel door al die techniek heen. Als we hier bij elkaar zijn in de naam van Jezus, God zelf heeft gezegd, als er 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden. God is hier tegenwoordig. Hier brandt het vuur van Gods tegenwoordigheid. Amen. En weet je wat zo mooi is? Of je dat nou voelt of niet, dat is niet zo belangrijk. We zijn niet tot gevoel, we zijn tot geloof gekomen. Wij geloven dat het vuur van God hier brandt. Nou is er iets heel opvallends aan de hand. We lezen dus hier in Leviticus 6 over de opdracht dat de priesters ervoor moesten zorgen dat het vuur bleef branden. Het mocht niet doven. Maar we gaan nu op een paar verschillende plekken lezen dat het God zelf was die het vuur heeft aangestoken. En daarin gaan we een diepe geestelijke les vanmorgen ontdekken. Ik ga je eerst meenemen naar een moment dat de tabernakel, die was met heel veel inspanning en met heel veel creativiteit gebouwd. En op een dag is het zover dat die in gebruik genomen wordt, dat die zeg maar, wordt ingewijd, een heilig, plechtig moment. En dan lezen we dat het moment is dat God zelf het vuur gaat aansteken. Leviticus 9, vers 24. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Waarom begon het volk hier te juichen? Omdat ze beseften, nu het vuur van de hemel komt, God is in ons midden. En waar God is, dan ga je juichen. Daarom beginnen we de dienst altijd met aanbidding. We juichen voor God, want God is hier. En we heffen onze handen op en we gaan staan. Of, nou, sommigen blijven zitten, maar dan komt het misschien wat meer uit het hart. En hier zien we dat zelfs het volk zich met het gezicht ter aarde werpt. Dat doen we nog niet zo makkelijk, dat is wel een hele stap. Maar soms heb je van die momenten, tenminste ik heb ze af en toe in mijn leven. Dan ben je zo onder de indruk van Gods heiligheid. En dan overvalt er zo'n diepe geest van aanbidding, zeg maar, over je. Dat ik dan inderdaad soms de behoefte heb om gewoon met mijn gezicht ter aarde, gewoon plat op de grond te gaan liggen. Als een uiting van diepe aanbidding en overgave aan God. Dus bij de inwijding van de tempel steekt God zelf het vuur aan. Of van de tabernakel. Op een gegeven moment gaat het volk verder op weg en ze komen aan in het beloofde land. Na verloop van tijd raakt de tabernakel wat naar de achtergrond. En op een dag krijgt David het verlangen om de tempel te bouwen, de opvolger van de tabernakel. Nou, David zelf mocht dat niet, die had te veel bloed aan zijn handen. Maar zijn zoon Salomo, die krijgt van God de ruimte om een tempel te bouwen. En wat voor een tempel het was. Het was een onvoorstelbaar mooie tempel. En als dan de bouw klaar is, dan is daar ook een inwijding. En wat lezen we erover? 2 Kronieken 7 vers 1. Eigenlijk een herhaling van wat we net hebben gelezen bij de inwijding van de tabernakel. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, het inwijdingsgebed, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. Je ziet hier precies hetzelfde gebeuren. Het is God zelf die het vuur in die tempel van Salomo aansteekt. En op dat moment, de tegenwoordigheid van God is daar, maar het huis wordt ook gevuld met de heerlijkheid van God. Zoals ze dat ook zingen in een van de liederen. Vul dit huis met uw heerlijkheid. Dus God zelf steekt het vuur aan. Een teken van zijn aanwezigheid, een teken van zijn heerlijkheid. Maar de opdracht voor de priesters, nog een keer terug naar Leviticus 6, vers 6. De opdracht voor de priesters is het vuur op het altaar moet steeds blijven branden. Het mag niet doven. Nou, misschien denk je nu, oké, dat is leuk om te weten. Weer wat geleerd, ik wist niet dat in Leviticus 6 stond. Maar wat moet ik hiermee? Wat heeft dit verhaal uit, ik zou bijna zeggen, uit de oude doos van het Oude Testament, wat heeft dit verhaal te maken met mijn leven als discipel van Jezus in 2022? Nou, meer dan je denkt. Ik ga je drie dingen noemen. Ik ga drie lijntjes trekken vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, vanuit Leviticus 6, naar jouw leven van vandaag. Het eerste lijntje. Het was dus een opdracht voor de priesters om ervoor te zorgen dat het vuur bleef branden. Weet jij dat jij voor God ook een priester bent? Lees maar mee, 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Als je wilt weten hoe God naar je kijkt, sowieso vol liefde, vol bewogenheid, vol... Maar God ziet jou als een priester. En weet je wat de functie van een priester is? Even een klein zijpaadje. Weet je wat de functie van een priester is? Heel eenvoudig. God bij mensen brengen en mensen bij God brengen. En dat is de uitdaging voor, ook voor de priesters van 2022. God bij mensen brengen door hem te laten zien, door over hem te spreken. En mensen bij het hart van God brengen. Dat is onze priestelijke taak, onze roeping in deze wereld. Maar zoals de priesters van het Oude Testament een roeping hadden, de taak hadden om het vuur brandend te houden, zo hebben wij, priesters van het Nieuwe Testament, dezelfde roeping om het vuur brandend te houden. Een tweede lijntje. We lazen net over dat brandoffer dat dus elke morgen daar werd gebracht als een vrijwillig offer, als een uiting van dankbaarheid naar God toe. Ik denk dat het dit offer is dat Paulus in gedachten had toen hij schreef in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Wat een mooie lijn. Elke morgen werd daar aan het begin van de dag een brandoffer gebracht. En zo mogen wij ook als priesters elke morgen een brandoffer, een offer van dankbaarheid, een vrijwillig offer van dankbaarheid brengen naar God. Maar niet meer met een offer om op een altaar te leggen, maar wat is het offer dat wij iedere morgen mogen brengen? Een levend, heilig en God welgevallig offer. Precies wat we net in ons laatste lied hebben gezongen. Wij geven ons over aan u, hier zijn wij, vol overgave. In aanbidding. Heer, neem mijn leven voor deze dag. Ik wil een levend, heilig en God welgevallig offer zijn. Waarbij ik er wel even eerlijk iets bij moet zeggen. Van veel van de offers die werden gebracht, werd maar een gedeelte verbrand en de rest van het vlees was bedoeld voor de priesters om op te eten. Maar van het brandoffer lezen we dat dat helemaal op de huid na, helemaal moest worden verbrand. En als ons leven dus een levend, heilig, God welgevallig brandoffer is, dan is het de bedoeling dat we dus niet een beetje aan God geven, niet de helft, niet 70%, niet 90%, maar helemaal. Als een soort heilige, maar dan wel heel positief bedoelde, dagelijkse burn-out. We geven elke dag opnieuw ons leven helemaal als een levend, heilig en God welgevallig offer. Een derde lijntje, vanuit Leviticus 6 naar nu. Leviticus 6 gaat over de tabernakel, nog een keer later de tempel. Wat lezen we in het Nieuwe Testament over hoe God kijkt naar de kerk? En hoe God kijkt naar, heel concreet, jouw lichaam? We lezen dat in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 6 vers 19. Eerst over hoe God kijkt naar de kerk als het collectief, de verzameling van gelovigen. U weet toch dat u een tempel van God bent? En dat de geest van God in uw midden woont. En dan heel persoonlijk. En laat hem ook maar even heel persoonlijk binnenkomen. Of weet je niet dat je lichaam, gewoon dat lichaam wat jij van God hebt gekregen, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en die je ontvangen hebt van God? Het zijn twee retorische vragen. Dat zijn vragen die worden gesteld terwijl je het antwoord eigenlijk wel weet. Maar wat is het belangrijk dat we deze vragen toch af en toe weer opnieuw binnen laten komen. gewoon onszelf durven voor te houden als een soort spiegel. En mag ik gewoon vanmorgen als gastspreker die je één keer per jaar voorbij komt, ook gewoon aan jullie deze vraag stellen. Connect 078, weten jullie niet, of jullie weten toch dat jullie een tempel van God zijn? En dat de geest van God in jullie midden woont? Dat weten jullie toch? Nooit vergeten. Maar ook heel persoonlijk. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ga vandaag maar eens voor de spiegel staan en kijk maar eens gewoon naar je eigen lichaam en besef, oh wacht even, dat lichaam is dus niet echt van mij. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Mijn lichaam is nu, ik kan me bijna niet voorstellen, weet je dat? God is zo heilig. We spreken over de Heilige Geest en die heeft ervoor gekozen om mijn lichaam tot zijn woonplaats te maken. Tot zijn tempel, mijn lichaam als een tempel van de Heilige Geest. Oké, dus drie lijntjes vanuit Leviticus 6. Ik noem ze nog een keer, laat maar zien. Het eerste lijntje is, we zijn een koninkrijk van priesters, met dezelfde opdracht om het vuur brandend te houden. Het tweede lijntje, we zijn zoals het brandoffer, een levend, heilig en God welgevallig offer. En het derde lijntje is, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Nou lazen we net hoe God eerst in de tabernakel en later in de tempel dus zelf het vuur aanstak. Weet je wat zo mooi is? Dat als het gaat om de tempel van de kerk, dat zijn wij, dat het opnieuw God zelf is die het vuur heeft aangestoken. En we lezen daarover hoe Johannes de Doper bij de Jordaan dat aankondigt. We lezen in Lucas 3, vers 16. Johannes zei tegen de mensen die daar bij de Jordaan stonden, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij, de Heer Jezus, hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het is weer God zelf die het vuur aansteekt. En hoe heeft hij dat gedaan en wanneer is dat gebeurd? Nou, ik denk dat je wel weet waar ik nu naartoe ga. Dat gebeurde tijdens dat geweldige feest er in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest, Handelingen 2, vers 3 en 4. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Het moment dat God het vuur aansteekt in de tempel van zijn kerk. En weet je wat er dan vervolgens gebeurt in zo'n kerk? Waar God zelf eerst het vuur aansteekt. Daar wordt alles in vuur en vlam gezet. Dan verandert een saaie groep van grijze mensen verandert in een groep van mensen vol met vuur en vol met kracht. Daar gebeurt wat. Weet je waarom ik zo enthousiast ben over de kerk? Niet over de organisatie, niet over het instituut. Niet over allerlei dingen die we van gemaakt hebben, maar gewoon het originele concept zoals God het bedoeld heeft. Weet je waarom ik zo enthousiast ben over de kerk? Omdat dat de plaats is waar God zelf het vuur heeft aangestoken. En als er ergens echt heilig, brandend, hartverwarmend vuur te vinden is, dan is dat in de kerk. Daarom ga ik ook altijd gelijk in discussie met mensen. Ik kom ze regelmatig tegen die zeggen, Wim, ik geloof nog steeds in God en ik wil graag Jezus volgen, maar de kerk, dat doe ik niet meer aan mee. Nou, dan hebben ze een taai aan mij. Dan ga ik vol vuur uitleggen waarom het zo belangrijk is om wel deel uit te maken van de kerk. Omdat de kerk de plek is waar God aanwezig is en zijn vuur brandt. Ik was van de week zo mooi in Openbaring. Daar wordt de kerk vergeleken met 7 gouden kandelaren. En weet je wie er wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren? De Heer Jezus. Dus als je de Heer Jezus wil tegenkomen, waar loop je de meeste kans dat je hem tegenkomt? Te midden van de 7 gouden kandelaren, te midden van de gemeente. Ik geloof in de kerk. De kerk is de plaats waar Gods vuur brandt. Amen? Ik hoor het niet. Amen? Zullen we het een keer vurig zeggen? De kerk is de plaats waar Gods vuur brandt. Amen? Ik wou zeggen, jullie zijn toch een beetje van het evangelie en zo? Van het wat vollere evangelie? Kom op, vurig. Ik ga je 5 voorbeelden geven uit het Nieuwe Testament, waarin we gaan zien wat er gebeurt als God het vuur aansteekt. 5 momenten, gewoon even uit het leven van de Nieuwtestamentische gemeente. Het eerste moment, dat is, we komen dat tegen in Handelingen, dat is tijdens een nacht dat Petrus gevangen zit. En hij zal de volgende dag worden voorgeleid en de verwachting is dat hij de volgende dag ook om het leven zal worden gebracht. Waarom? Gewoon omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. En dan lezen we hoe in die nacht de gemeente bij elkaar komt en moest kijken. Handelingen 12 vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Vergeef me als ik het af en toe een beetje kort door de bocht zeg, maar dat is gewoon omdat ik er zo enthousiast over ben. Maar een gemeente, een kerk waar God zijn heilig vuur heeft aangestoken, dat is een kerk die gekenmerkt wordt door vurig gebed. Kom op, nou moet je ook amen zeggen. Dat is een kerk die gekenmerkt wordt door vurig gebed. Weet je wat me opvalt? Ik kom in heel veel verschillende kerken, vooral evangelische gemeentes. En dan hoor ik dat er allerlei dingen gebeuren en dit loopt en dat loopt. Maar de bidstonden, jullie hebben woensdagavond bidstond begreep ik, hè, tijdens de eerste dienst. Oké, jongens. Er zijn kerken die inmiddels hebben besloten, we stoppen maar met de bidstonden wegens gebrek aan belangstelling. Een kerk waar God het vuur heeft aangestoken, dat is een kerk die wordt gekenmerkt door vurig gebed. En wat is vurig gebed? Is dat je heel hard gaat praten en heel veel amens en halleluja's gaat roepen? Prima, ga je gang. Maar ik geloof dat een vurig gebed vooral te maken heeft met de diepte van waaruit een gebed wordt gebeden. De diepte en de passie en de vurigheid van je hart. Dat is een vurig gebed. Paulus schrijft in Romeinen 15. Willen jullie vurig bidden voor mijn bediening? Jacobus schrijft over Elia, die bad een vurig gebed en er werd kracht aan verleend. Als wij als kerk in deze tijd willen functioneren zoals God het bedoelt, dan geloof ik dat het begint met een kerk vol vurig gebed. We gaan naar een tweede voorbeeld. Het is de zondagmorgen na dat de Heer Jezus is gekruisigd en gestorven en begraven. Wij weten dat hij vroeg op de zondagmorgen was opgestaan, maar twee van zijn discipelen wisten dat nog niet. En ze leven nog in de veronderstelling dat Jezus is begraven en dat alles overuit is. Hun droom is als een zeepbel uit elkaar gespat en ze zeggen, we gaan weer terug naar huis. En ze gaan op weg naar Emmaus. En ze wandelen en opeens komt er een wandelaar bij hen. En achteraf blijkt dat Jezus te zijn. En hij vraagt ze, waarom kijken jullie zo verdrietig? En hij vertelt, ja, weet je dan niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? En dan gaat Jezus uitleggen. Hij gaat ze de schriften uitleggen. Hij gaat ze vanuit het Oude Testament laten zien dat het allemaal moest gebeuren wat er was gebeurd. En nou, om het hele lange verhaal even kort te maken, uiteindelijk besluiten ze weer terug te gaan naar Jeruzalem. En wat lezen we dan? Lucas 24, vers 32. Daarop zeiden die twee discipelen tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Bij deze twee discipelen was er een vuur in hun hart gaan branden. Een gepassioneerd vuur voor het woord. Waar God in zijn kerk het vuur aansteekt, waar God in de levens van zijn kinderen het vuur aansteekt, daar gaat er ook een vurig verlangen ontstaan naar het woord, om het te lezen, om het te bestuderen, om te luisteren naar uitleg van het woord, om te luisteren naar preken. Het is natuurlijk altijd een beetje link als je als spreker zelf begint over de lengte van de preek, maar het lijkt wel, ja, je mag het best weten, ik ben daar soms wel een beetje gefrustreerd over. Het lijkt wel of preken tegenwoordig meer worden beoordeeld op hun lengte dan op hun inhoud. Maar als het vuur van God zelf in je leven is aangestoken, dan let je niet op de klok, dan let je op de inhoud. Dan let je op wat God deze morgen heel persoonlijk tot jou te zeggen heeft. Ik ga soms echt verdrietig naar huis. Maar ben ik ergens in een gemeente geweest. Ik kan gelukkig zeggen, ik ervaar hier meer ruimte. Ik ervaar hier gewoon ruimte. Maar er zijn kerken, ik was pas ergens in de kerk en ik heb alleen maar na afloop te horen gekregen. Je was te lang, je hebt je niet aan het draaiboek gehouden. Vind je het erg dat ik dan een beetje heilig boos word? We hebben voor alles tijd. Een voetbalwedstrijd duurt 1,5 uur en als er een verlenging is, dan zeggen we yes, nog een keer 1,5 uur. Tenminste, ik hou wel van een leuk potje voetbal. Maar als een preek langer in sommige kerken, krijg ik 12 minuten spreektijd. Ik was een keer in een, ja niet om het een en ander wat stigmatiseren, maar ik was een keer in een gereformeerde kerk, in een jeugddienst. En de vraag was, wil je preken over de hemel? Ja, graag. En de jeugdouderling, die vertelde me de dag ervoor van, oh ja, wel even goed om te weten, onze jeugd is gewend aan preken van 10 minuten, langer houden ze het niet vol. Ik zeg, zo, dus jij gaat mij vragen om in 10 minuten tijd iets zinnigs te zeggen over de hemel. Uiteindelijk hebben we een deal gestoten. Ze zei, je mag zo lang preken als dat ze luisteren. Het werd een preek van 3 kwartier. En de jeugd zelf vroeg na afloop van de dienst, Wim, zou je nog een keer terug willen komen op een jongerenavond om meer te vertellen over de hemel? Waar het vuur brandt in onze harten. Daar willen we alleen maar meer, meer, meer. Zo, heb ik nu voldoende excuus gemaakt dat deze preek waarschijnlijk langer dan 1,5 uur gaat duren. Oké. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nee hoor. Ik probeer de tijd in de gaten te houden. We gaan naar een derde voorbeeld van wat er gebeurt als Gods vuur wordt aangestoken. We lezen in Handelingen, op een gegeven moment over een zekere Apollos. Lees maar mee, Handelingen 18, vers 25. Apollos was op de hoogte gebracht van de leer van de Heer. Vol vuur sprak hij erover en alles wat hij over Jezus leerde was heel juist. Nou, het mooie is, als je even doorleest, dan blijkt dat deze Apollos op dit moment alleen maar had gehoord, en dat is al heel veel, over Jezus. Hij had nog niet gehoord over Pinksteren, hij was nog niet vervuld met de Heilige Geest. Daarna wordt er onder handoplegging voor hem gebeden en wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Maar zelfs daarvoor sprak hij al vol vuur over de Heer. Laat ik hier kort over zijn. Als er iets is wat onze tijd, wat ons land, wat Zwijndrecht, wat deze regio nodig heeft, mannen en vrouwen die vol vuur spreken over Jezus. Dus niet over theologie en niet over allemaal belangrijke standpunten, dat is ook goed om over na te denken, ja. Maar wat we in de eerste plaats nodig hebben, mannen en vrouwen die vol vuur spreken over Jezus. Waarom? Omdat ze zelf zijn aangestoken door Jezus. En dan ga je ook anderen aansteken. Er was jaren geleden vanuit Stichting AKP toen nog een cursus aanstekelijk christen. Met alle respect, de inhoud was prima. Maar toen ik dat voor de eerste keer las, toen dacht ik, een cursus aanstekelijk christen? Zorg gewoon dat je aangestoken bent. En je wordt vanzelf aanstekelijk, toch? Nou oké, het is goed om daar dingen in te leren, jazeker. Maar wat hebben we het nodig? Dat we vol vuur spreken over Jezus. Ik ga een vierde situatie noemen. We hebben het over het vuur van de Heilige Geest. Straks er nog een tekst over. Maar er wordt ook gesproken over het vuur van de gaven van de Geest. Moet je eens kijken. Paulus die schrijft aan Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden. Welk vuur? Het vuur van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Sowieso vind ik het heel mooi. Dat er dus schijnbaar ruimte is om elkaar de handen op te leggen en daarbij te bidden, wordt vervuld met de Heilige Geest en ontvang de gaven die de Heilige Geest voor jou heeft klaarliggen. Ontvang deze gaven of gaven. Ik geloof dat iedereen die opnieuw geboren is, een gave van de Heilige Geest heeft ontvangen. Ik zei het net nog even tegen iemand, als je geboren wordt, ontvang je talenten, word je wederom geboren, ontvang je gaven. De gaven van de Heilige Geest. Er zijn een heleboel gelovigen die leven misschien al 20, 30 jaar met Jezus en die hebben nog geen idee wat hun gave is. Ga er eens snel mee aan de slag. Je hebt een gave gekregen, minimaal 1 gave. Maar weet je wat ook kan gebeuren? Dat je de gave hebt ontvangen, je hebt ontdekt, je bent ermee aan de slag gegaan. Maar het is de bedoeling dat je die gave brandend houdt. Hier worden precies dezelfde woorden gebruikt als in Leviticus 6. Je hebt een priesterlijke roeping, God heeft het aangestoken, maar je hebt een priesterlijke roeping om ook dit vuur van de gaven brandend te houden. Weet je wat het is? En degenen die een open haard hebben, die weten dat al lang, of die regelmatig een kampvuurtje stoken, die weten dat zeker. Je hoeft er niets aan te doen, het gaat helemaal vol automatisch. Het vuur gaat vanzelf uit. Je moet het brandend houden. Je moet er iets voor doen. Het is actief als het gaat om de gaven van de geest. Dat moet je actief houden. Daar moet je mee aan de slag gaan. Telkens weer opnieuw. Misschien heb je al heel lang geleden, een keer hier in de gemeente, of misschien wel tijdens opwekking, of waar dan ook, is er voor je gebeden en je ontving de gaven van tongentaal. En je zit er nu en je denkt, joh, misschien wel 3 jaar geleden dat ik voor het laatst in tongentaal God heb aanbeden. Of je hebt de gaven van profetie ontvangen, maar je doet er eigenlijk niks van mee. Of misschien wel de gaven van genezing, of welk, God heeft je een gave gegeven. Ga ermee aan de slag, houd het vuur van de gave, houd het brandend. En dan nog 1 voorbeeld. Hooglied heeft het over de liefde die brandt als een vlammend vuur. Nou, Petrus sluit daarop aan, 1 Petrus 4 vers 8, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Een kerk waar God zijn heilig vuur heeft aangestoken, wordt gekenmerkt door vurige liefde voor elkaar. Hebben jullie elkaar lief? Hebben jullie elkaar vurig lief? Dat is wat God zo graag wil. Nou, 5 voorbeelden. Laat ze nog even zien. Het vuur van ons gebed, het vuur van het woord, het vuur van ons getuigenis, het vuur van de gaven van de geest, het vuur van de liefde. En volgens mij ben ik niet eens compleet. Ik was een paar weken geleden in een dienst waar als slotlied dat uitermate vrolijke lied werd gezongen. Bouw uw koninkrijk. Weet je wel? Zo'n lekker meezinglied. Lekker om mee naar huis te gaan. En in het refrein kwam daar een zin voorbij. En nou, dat ontstak gelijk weer een vuur in mij. Een gebed. Vul uw kerk met vuur. Ah, Heer. Wat heeft uw kerk het nodig? Ik weet niet of dit ook specifiek voor Connect 078 geldt. Dat weten jullie wel. Maar ik weet wel, voor Gods kerk in ons land is dit het gebed wat we moeten bidden. Vul uw kerk met vuur. Want weet je, het lijkt wel alsof, en eigenlijk wil ik dat woord gewoon niet meer noemen, want we zijn het allemaal hartstikke zat. Maar het lijkt wel of die hele coronacrisis voor de kerk heeft gewerkt als een brandslang vol met bluswater om het vuur van de kerk te blussen. De afgelopen 2 jaar is er in zoveel kerken zoveel matheid en afwachtendheid en lauwheid ontstaan dat ik me soms afvraag, waar is het vuur gebleven? Weet je waar ik me echt, dat raakt mij, maar volgens mij raakt het God nog veel meer. Dat er gelukkig ook hier, dat de kerken steeds meer weer open gaan, dat we steeds meer mensen kunnen ontvangen. Maar weet je, pas was ik in een kerk en er mogen dan nu maximaal 50 mensen per dienst komen. Heerlijk. Weet je hoeveel mensen er komen? Ongeveer 20. Terwijl er voor de coronacrisis 300-400 mensen in de kerk zaten. Met alle respect voor de mensen voor wie het nog niet verstandig is, omdat ze kwetsbaar zijn. Oké, dat begrijp ik. O God, vul uw kerk opnieuw met heilig vuur. Lieve broers en zussen, we laten het toch niet gebeuren dat een coronacrisis het vuur van de kerk gaat blussen. Amen, nooit niet. Heer, vul uw kerk met vuur. Laten we deze waarschuwing van Paulus aan de gemeente in Thessalonica maar ter harte nemen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Doof het vuur van de geest niet uit. Of zoals de herziene Statenvertaling het nog krachtiger zegt, blus de geest niet uit. Je kunt dus schijnbaar in je leven of in je kerk de geest blussen. Het vuur van de geest uitdoven. En misschien moet je deze week gewoon maar eens even een moment nemen samen met God en zeggen, Heer, als er nou dingen zijn in mijn leven die de geest blussen, laat het zien. En weet je wat mijn ervaring is? Als je zo'n gebed bidt, meestal nog voordat je amen hebt gezegd, weet je het al. Dit is ook een gebed voor leiders van de kerk. Ook voor de leiders van Connect 078. Bid. Als je weer een vergadering hebt of zo, neem de tijd om te bidden. Heer, laat ons zien, zijn er misschien dingen in onze gemeente die het vuur van de geest blussen. En ruim het op. Ik geloof in gemeentegroei, maar die zal altijd voorafgaan aan dit. Dat het vuur van de Heilige Geest weer krachtig en helder gaat branden. En alles wat dat in de weg staat, mensen, ruim het op. Tot slot, want volgens mij is mijn tijd echt wel op. Maar durf jullie natuurlijk nu niks meer van te zeggen. Nee hoor, nog heel kort. We gaan nog één keer terug naar Leviticus 6. De opdracht was duidelijk. Zorg ervoor dat het vuur niet dooft. Er werd ook gelijk bijgezegd hoe eenvoudig het is om het vuur brandend te houden. Lees nog maar een keer mee. Het vuur op het altaar moet blijven branden. Het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen. Ja, ik zou bijna zeggen, duh. Dat weten we toch allemaal, zeker als je zo'n open haard hebt. Dan weet je toch, moet het vuur blijven branden. Dan moet je regelmatig hout, vers hout op het vuur doen. Anders gaat het vanzelf uit. Wat was de eerste klus voor een priester in het tabernakel in de tempel? Elke morgen opnieuw, nieuw hout op het vuur doen. Wat zou de klus moeten zijn? De eerste klus voor nieuwtestamentische priesters, elke dag opnieuw. Als je 's morgens wakker wordt, voordat je bezig gaat met je agenda, met al die dingen die je aandacht vragen. Wat zou je eerste klus als priester moeten zijn? Nieuw hout op het vuur doen. En hoe je dat doet? Wees erin creatief. Zoek naar dingen die bij jou passen. Voor mij bijvoorbeeld, gewoon even heel persoonlijk. Ik heb op een of andere manier steeds weer de neiging. Ik ben gewoon een enorm nieuwsgierig mens. Ik word wakker en naast mij ligt dan altijd de telefoon of de mobiel. En dan wil ik even kijken op nos.nl wat is er die nacht in de wereld allemaal gebeurd. Ik ben mezelf aan het oefenen. En het gaat steeds beter. Om niet eerst te kijken wat is het nieuws van de wereld deze morgen. Maar om eerst het woord te openen en te kijken wat is het nieuws van God voor deze morgen. Dat bouwt je hart op. Eerst even de tijd nemen en ik zeg niet dat moet 5 minuten of 10 minuten of een uur duren. Dan zitten we weer in tijd te denken. Maar gewoon even de tijd nemen om nieuw hout op het vuur te doen. Om de dag met God te beginnen. Om je leven als een levend, heilig en God welgevallig offer, als een brandoffer, aan Hem te geven. Dat maakt de dag gelijk zo anders. In Spreuken 26, vers 20, dat is 3000 jaar geleden geschreven, is het zo eenvoudig verwoord. Als er geen hout meer is, dooft het vuur. En daarom elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen. Mag ik afsluiten met deze woorden uit Romeinen 12, vers 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Heer, we danken u voor wat we net hebben gelezen in Leviticus 6. We zouden er zo overheen lezen. En we zouden zomaar kunnen denken van, nou ja, dat was voor toen. Maar wat een geweldige boodschap zit hierin, ook voor ons leven van vandaag. U hebt ons geroepen om priesters te zijn. U hebt ons de opdracht gegeven om met vuur brandend te houden. U hebt het aangestoken. Ja, ook in ons leven. Ja, ook hier in Connect 078. U was het die het vuur hebt aangestoken. Het is onze taak. Onze verantwoordelijkheid. Om het vuur brandend te houden. Wilt u ons helpen? Wilt u ons leren om dat in ons eigen leven toe te passen? Om dat ook toe te passen voor de gemeente? En Heer, misschien zijn we hier vanmorgen wel en kijken we naar ons eigen leven en moeten we tot de ontdekking komen dat het vuur misschien in ons eigen leven gedegradeerd is tot een waakvlammetje. Of misschien is het vuur zelfs wel gedoofd. En zijn we koud van binnen? Is het donker geworden in ons hart? Dan mogen we u vragen, Heer, wilt u opnieuw het vuur aansteken? Doe het nu, o God. U bent hier in ons midden. U bent de God van vuur, van heilig vuur. En laat het vuur, laat de vlam weer branden als een heldenvuur. Heilige Geest, we nodigen u uit. Ga hier door de rijen heen. Raak thuis mensen aan. En zet ons in vuur en vlam.